Oké, nou, het was wel duidelijk dat we het gaan hebben over de kandelaar. Licht en warmte in deze donkere dagen. Ja, die kandelaar, vorige keer hadden we het over de tafel en de toonbroden. Nou, dat weer even het plaatje van de tabernakel. Vanaf het brandofferaltaar naar het koperen wasvat, naar binnen. Gingen wij de vorige keer rechtsaf naar de tafel van de toonbroden. Aangezien de ingang van de tabernakel aan de oostkant ligt. Het plaatje zou eigenlijk gedraaid moeten worden, heb ik ook al eerder gezegd. Is de tafel van de toonbroden in het noorden gesitueerd, geplaatst. En die kandelaar die staat dus wanneer we linksaf gaan in dat heiligdom. En die staat dus aan de zuidzijde. Daar kom ik dus nog wel op. Nou, zoals Jens en Fem net aangaven, binnen in het heiligdom, als je eenmaal binnen bent, is alles van goud. Buiten het brandofferaltaar en het koperen wasvat, het koperen wasvat, die waren dus van koper. En binnen in dat heilige staat dus de tafel en de toon met de toonbroden, of de tafel en de toonbroden, die kandelaar. En het reukofferaltaar. En dat reukofferaltaar, dat wordt wel het gouden altaar genoemd, ook in de Bijbel. In tegenstelling tot dit altaar, wat dan het bronzen altaar wordt genoemd. Moet ik daar nog meer over zeggen nu? Nee, ik denk het niet. Wat ik wil doen, is ook hier weer een aantal schriftgedeelten lezen. Waar die kandelaar genoemd wordt. En nogmaals, er zijn er echt wel meer. Maar het wordt nogal veel werk om ze allemaal te lezen. En wat je dan leest is heel veel van hetzelfde. Dus ik houd het bij deze schriftgedeelte. En daaronder heb ik er nog in het zwart een aantal afgedrukt die we niet gaan lezen. Maar daar houd ik het dus even bij. Maar het staat jullie natuurlijk vrij om een concordantie te pakken en ze allemaal op te zoeken thuis. Ja. We beginnen in Exodus 25, vers 31 tot 40. Daar wordt gezegd, daar wordt door God gezegd hoe die kandelaar gemaakt zou worden. Vers 31. Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn rietjes, zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen zullen uit hem zijn. En 6 rieten zullen uit zijn zijden uitgaan. 3 rieten van de kandelaar uit zijn ene zijde en 3 rieten van de kandelaar uit zijn andere zijde. In het ene riet zullen 3 schaaltjes zijn. Gelijk aan mandelnoten, een knoop en een bloem en 3 schaaltjes gelijk aan mandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem. Alzo zullen die 6 rieten zijn die uit de kandelaar gaan. Maar aan de kandelaar zelf zullen 4 schaaltjes zijn gelijk aan mandelnoten met zijn knopen, met zijn bloemen. En daar zal een knoop zijn onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande. Ook een knoop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande. En nog een knoop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande. Alzo zal het zijn met de 6 rieten die uit de kandelaar uitgaan. Hun knoop en hun rieten zullen uit hem zijn. En het zal altemaal een enig dicht werk van louter goud zijn. Gij zult hem ook 7 lampen maken. En men zal zijn lampen aansteken en doen lichten aan zijn zijden. Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Uit 1 talent louter goud zal men dat maken met al dit gereedschap. Zie dan toe dat gij het maakt naar een voorbeeld dat welk u op de berg getoond is. Dat zijn dus de instructies hoe het gemaakt zou worden. En dan in Exodus 37. Daar wordt dan beschreven hoe het werkelijk gemaakt wordt. Door Bezaleel in vers 1. Maar ik lees vanaf vers 17. Hij, dat is dus Bezaleel, maakte ook een kandelaar van louter goud. Van dicht werk maakte hij deze kandelaar. Zijn schacht en zijn rieten, zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen waren uit hem. Zes rieten nu gingen uit zijn zijde, drie rieten van de kandelaar uit zijn ene zijde en drie rieten van de kandelaar uit zijn andere zijde. In het ene riet waren drie schaaltjes gelijk aan mandelnoten, een knoop en een bloem. En drie schaaltjes gelijk aan mandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem. Alzo waren die zes rieten die uit de kandelaar gingen. Maar aan de kandelaar zelf waren vier schaaltjes gelijk aan mandelnoten met zijn knopen en met zijn bloemen. En er was een knoop onder twee rieten uit dezelfde uitgaande. Ook een knoop onder twee rieten uit dezelfde uitgaande. Nog een knoop onder twee rieten uit dezelfde uitgaande. Alzo was het met de zes rieten die uit dezelfde uitgingen. Hun knopen en hun rieten waren uit hem. Het was altemaal een enig dichtwerk van louter goud. En hij maakte hem zeven lampen. Zijn snuiters en zijn blusvaten waren van louter goud. Hij maakte er zelf uit één talent louter goud met al zijn vaten. Nou, ik zou bijna zeggen, zoek de verschillen, want die zijn er bijna niet natuurlijk. Maar het is wel goed sowieso, want je moet het echt een paar keer gelezen hebben voor, zou je het willen tekenen, zeg maar. Dus bij deze hebben we dat alvast twee keer gelezen. Ga ik verder in Exodus 39, waar het werk naar Mozes wordt gebracht. Vers 37, de loutere kandelaar met zijn lampen, de lampen die men toerichten moest en al de zelfs gereedschap en de olie tot het licht. Dat werd dus tot Mozes gebracht. En in Exodus 40 wordt dan daadwerkelijk die tabernakel opgericht, dus zeg maar geconstrueerd, opgebouwd. In vers 4 gaat het dan over de kandelaar. Aan het einde van het vers, ik lees al even heel het vers, hebben we dus vorige keer ook gelezen dit vers. Daarna zult gij de tafel daarin brengen en gij zult schikken wat erop te schikken is, die broden en al het overige dus. En dan gij zult ook de kandelaar daarin brengen en zijn lampen aansteken. En het volgende vers gaat over het gouden altaar, oftewel het reukofferaltaar. Maar vers 24 en 25 gaat ook nog over de kandelaar. Hij zet ook de kandelaar in de tent der samenkomst, recht over de tafel aan de zijde van de tabernakel, zuidwaarts. En dan stak de lampen aan voor het aangezicht des Heren, gelijk als de Heer aan Mozes geboden had. Nou, dat zuidwaarts waren we nog niet tegengekomen, dat vinden we hier dus. Maar ik spring gelijk helemaal terug naar het eerste schriftgedeelte. En dan wil ik daar gewoon de draad oppakken of de draad gaan beginnen, zeg maar. En dat even vers voor vers doornemen. We hebben in ieder geval soms zien we wat nieuwe dingen, hè, in de vervaardiging van die attributen, van in dit geval de kandelaar. Ja, heel veel zaken, daar hebben we het al over gehad. Bijvoorbeeld dat die van goud is. Nou, dus daar komen we allemaal nog wel op. Ik zal er wel wat over zeggen, maar we hebben dat de vorige keren ook al zo nu en dan tamelijk uitgebreid gedaan. Nou, er wordt gesproken over een kandelaar die gemaakt zou worden en die zou gemaakt worden van zuiver goud. Nou, een kandelaar, dat bepaalt ons bij licht. Dat is in eerste instantie natuurlijk de functie van zo'n ding. Als we hem thuis neer zouden zetten bijvoorbeeld. Nu kennen wij dat niet meer omdat wij gewoon op de knop drukken en dan is er licht. Maar in vroegere tijden ging dat natuurlijk wel anders. En dan had men dit soort lichtbronnen. Dus een functie van zo'n kandelaar is natuurlijk dat het licht verspreidt. Nou, en ik denk dat ik nauwelijks hoef aan te tonen dat licht in de Bijbel, in de schrift, een uitbeelding is van het woord van God. Hè, uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Of is het andersom? Een licht voor mijn voeten en een lamp op mijn pad. Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval gaat het over het woord dat licht is, dat ook aan het licht brengt. Hè. Al wat openbaar maakt is licht. Zegt de schrift, nou, dat is het woord. En het woord is natuurlijk in de diepste zin Christus. En ik zou heel wat verbanden kunnen leggen over licht en over het woord en over Christus. He, straks zal de dag van Christus aanbreken. He, dan zal het licht in deze wereld opgaan. Nou ja, dus dat zijn allemaal associaties die je kunt hebben bij licht als je de schrift opent. En nou, zoals gezegd, dat ik weet niet in hoeverre ik daar nog aan toe kom deze ochtend. Maar zoals ik al eerder aangaf, pak een concordantie, zoek dat woord licht eens op en zie waar dat overal mee in verband wordt gebracht. Dan gaat er wel een lampje branden hier en daar. Maar die kandelaar die zou gemaakt worden van zuiver goud. Goud was ook een bouwstof van de tafel van de toonbroden. Alleen die tafel die was van hout, van dat sittimhout. Net als het brandofferaltaar. En die tafel van de toonbroden die was van hout, overtrokken met goud. Een beeld van vergankelijkheid, wat onvergankelijkheid aandoet. Maar deze kandelaar, die was van puur goud gemaakt. Van louter goud. Dan pak ik even de interlineaire bij. Van zuiver goud staat hier in de interlineaire. Ja, louter, dat woord kennen we ook nog wel zoals de Statenvertaling dat weergeeft. Nou, ik heb vorige keer ook wat gezegd over die tafel van de toonbroden. Er zijn heel veel, er zijn eigenlijk allerlei verbanden tussen al die attributen onderling. Hè. Ik noemde net al goud. In dat binnenste heiligdom was alles van goud. Maar we hebben vorige keer gezien dat die tafel van de toonbroden, daar speelden de twee een grote rol. Hè. Er waren twee lijsten, twee kransen zaten er omheen, twee kronen. Maar hij was bijvoorbeeld ook twee keer zo lang als breed. 2 el lang, 1 el breed. En hij was 1,5 el hoog. Toen heb ik vorige keer gezegd van nou, wat dat nu typologisch gezien iets zou betekenen, die 1,5 el, dat weet ik ook niet. Maar één ding weet ik wel, hij is net zo hoog als de ark van het verbond. Dus dat brood op die tafel, dat lag net zo hoog als dat verzoendeksel. 1,5 el hoog. Dus zo zijn er allerlei verbanden tussen die dingen. Nou, die kandelaar die was van puur en zuiver goud gemaakt. En het verzoendeksel was dat ook. Dus daar zien we ook een overeenkomst weer tussen dat verzoendeksel en die kandelaar. He, beide zijn natuurlijk ten diepste een uitbeelding van Christus. He, en nog wel wat meer. Klop, klop. Hallo. Kom binnen. Kom binnen. Wij gaan weer verder, inderdaad. Maar die kandelaar was van één stuk, kom ik straks nog wel op, van één stuk puur goud. Goed zo, Fem. En ook het verzoendeksel was dat. Het was van één stuk puur goud. Dat was dus niet van hout overtrokken met goud, maar gewoon dicht puur goud. Ook die gerubs, die, wat zeg je? Ja, dat is de grote en dat is de kleine kamer. Ga je maar even zitten, hè? Ook die gerubs, die waren van puur goud. Dus niet van hout overtrokken met goud, maar van puur goud. Dus het verzoendeksel, de gerubs en de kandelaar. Dus ook daar is weer een overeenkomst, een lijn te vinden tussen die attributen. Het was van dichtwerk staat er in vers 31 van Exodus 25. En gij zult een kandelaar van louter, van zuiver goud maken. Van dichtwerk zal deze kandelaar gemaakt worden. Daar kan ik wel toelichting op geven wat dat dicht is. Dat staat ook hier in de interlineair. Gedreven werk. Dat betekent dat het goud is wat niet gegoten is in de juiste vorm, maar wat in de juiste vorm gedreven, geslagen is. Eigenlijk is er druk op uitgeoefend. Je zou kunnen zeggen dat is in verdrukking gebracht. Of je zou ook nog kunnen zeggen het heeft het zwaar te verduren gehad. En verduren is ook een woord in de schrift wat net als verdrukking en druk, benauwdheid, in verband wordt gebracht met lijden. Trouwens, ook die gerubs, dat staat in hetzelfde hoofdstuk in vers 18, die waren gemaakt van gedreven goud, van dicht goud. Dus ook die waren in de juiste vorm blijkbaar geslagen. Of gedrukt, of hoe je dat ook wilt zeggen. In vers 17 en 18 staat het overigens, hè, dat ook dat verzoendeksel en die gerubs, gerubim, dat die van louter goud waren gemaakt. En van de gerubs wordt dan nog gezegd dat ze van dicht goud, van gedreven goud zijn gemaakt. Maar dat gedreven, wat dan in de Statenvertaling dicht werk genoemd wordt. Ja, dat heeft dus alles te maken met verdrukking. Ik heb vorige keer ook gezegd dat goud een edelmetaal is. En dat dat juist op onvergankelijkheid wijst en op heerlijkheid. Hè. Koningen hadden al, een beetje koning heeft natuurlijk een gouden kroon. Het wijst dus op heerlijkheid. Maar dit goud is niet gegoten, maar dit goud is geslagen en verdrukt. En is natuurlijk een beeld van Christus, die door verdrukking tot heerlijkheid is gekomen. Door lijden tot heerlijkheid. Zo vinden we nogal wat beelden in de schrift. Bijvoorbeeld van wijn. Het productieproces van wijn. Er worden druiven geplukt van de wijnstok. Die worden in een wijnpersbak gegooid. En vroeger deed men dat gewoon met de blote voeten. Die druiven werden vertreden. En dus ook verdrukt of platgeslagen. Werd in ieder geval druk op uitgeoefend. En ook dat is een beeld van het lijden. Dat sap werd opgevangen van het druivensap. Dat werd in eikenhouten vaten gedaan. De eik is een beeld in de schrift van de belofte. En dan kwam het zeg maar in de kelder te liggen, in die vaten. Onder de grond, in het verborgene. En daar ging het druivensap gisten. En werd het geestrijk vocht. En als het eruit komt, dan heffen wij het glas en dan zeggen we op het leven. Hè? Want wijn is een beeld van leven. Maar dat is toch echt tot stand gekomen door verdrukking. En door die druiven hebben het te verduren gekregen. Ook olijfolie, maar daar komen we dus straks ook nog op, want dat werd ook gebruikt bij die kandelaar. Ook olijven worden geperst om olie daaruit te krijgen. Ja, als je een flesje olijfolie koopt in de winkel, staat het er ook wel eens op. Eerst de persing of zo. Maar die dingen worden geperst. En tegenwoordig gaat het natuurlijk allemaal machinaal, want het moet snel en we moeten er veel geld op verdienen. Dus, alleen vroeger waren er natuurlijk hele andere productieprocessen, zoals met die druiven. Wat ik net aangaf, ja, dat zal men tegenwoordig niet zo vaak meer doen op die manier. Hoewel als je op internet gaat zoeken, kom je echt nog wel plaatjes tegen dat gewoon handmatig, voetmatig dan in dit geval, wordt gedaan. Ook het productieproces van meel, hè, dat fijn gemalen wordt, duidt daar ook op. Er wordt ook druk op uitgeoefend, dat wordt vermalen. Hè, en van de Heer Jezus wordt dus ook gezegd dat hij geslagen is en verdrukt. En daar is die kandelaar dus ten diepste een beeld van de Heer Jezus Christus die tot heerlijkheid kwam door lijden heen. Ja, in het tweede gedeelte van vers 31, daar lezen we iets bijzonders van die kandelaar. Daar wordt gezegd dat het een schacht heeft, rietjes, schaaltjes, knopen en bloemen. En voeg aan dat knopen maar een P toe en dan heb je knoppen, want dat staat er ook eigenlijk. Maar die kandelaar, die wordt dus eigenlijk voorgesteld als een boom. Hier wordt gezegd een lampenstandaard in de grondtekst van goud, zuiver, gedreven werkt. Een lampenstandaard met een schacht. En rieten wordt er gezegd in de Statenvertaling. Hier is er staat iets als buis. Zes buizen, zes rieten. Naar aanleiding van die vertaling van rieten heeft men wel gedacht dat die kandelaar, dat die hol van binnen zou zijn. Nou, dat betwijfel ik, want goud is goud is nogal is niet echt heel sterk. He, dat is nogal, het is ook nogal buigzaam. En die kandelaar die moet toch vrij groot geweest zijn. Was denk ik geen tafelmodelletje. Hoewel we er geen maten bij vinden in de schrift. Maar zal best wat licht gebracht hebben in die donkere tent. Maar een holle kandelaar die zou toch op een gegeven moment denk ik wel in elkaar zakken. Maar het is ook wel lastig om met de hand gedreven werk om een holle kandelaar te maken. Maar die Bezaliel was een kunstenaar en God had hem daartoe toegerust. Dus je weet maar nooit. Dus daar wil ik van afwijzen. Maar in ieder geval is die kandelaar had dus zes rieten, hè, zes buizen. Schaaltjes, kegelvormige bekers, bollen, dat wil zeggen knoppen. Zeg ik dat goed? Ja, hier, tenminste, ja, bollen, knoppen en hier gaat het over bloemen, bloemknoppen. Wat die kandelaar moet voorstellen, is een amandelboom. Dat lees je in vers 33, hebben we zojuist ook gelezen. Er zouden drie schaaltjes in zijn, gelijk amandelnoten. Maar eigenlijk is die kandelaar, is dus een, ja, ze zeggen, ik heb er geen ander woord voor, maar ze noemen dat wel een gestileerde amandelboom. En als je iets stileert, dat betekent eigenlijk dat je iets voorstelt in een vereenvoudigde vorm. Vereenvoudigde vorm. Dus die kandelaar, kijk, een amandelboom namaken is nogal lastig, hè? Zeker van goud, denk ik. Maar een gestileerde amandelboom in de vorm van een kandelaar, betekent dat je dus een amandelboom in een vereenvoudigde weergave weergeeft. Maar hij heeft wel de kenmerken van zo'n amandelboom. Hij heeft knoppen, hij heeft bloemen, enzovoorts. Overigens, dat ding knoppen had, bloemen en vruchten, hè, zeg maar noten, de amandelnoten. Dat duidt er ook op dat is een uitbeelding van de voortdurende stroom van leven. Al die aspecten zijn aanwezig. De vrucht is er al. Maar een vrucht normaal gesproken aan een boom die bloeit weer uit. Maar er staan de nieuwe knoppen alweer klaar in deze boom. En iets soortgelijks lezen we bijvoorbeeld ook van de boom des levens. Die elke maand zijn vruchten zou geven. Nou, dat is natuurlijk niet normaal dat een boom of een plant elke maand vruchten geeft. Dat doet hij hooguit 1 of 2 keer denk ik in het juiste seizoen. Maar ook in de boom des levens, ja, die was zo bruisend van leven dat daar continu vrucht aan was. En dat wordt ook in deze amandelboom in de vorm van die kandelaar uitgebeeld. Zou die boom des levens misschien een amandelboom geweest zijn? Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen. Maar de amandelboom, daar valt wel het een en ander over te zeggen. De amandelboom is de eerste boom die bloeit in het voorjaar, in Israël dan. Weet ik veel waar die boom allemaal nog vaak meer voorkomt. Maar dat is de eerste boom die bloeit. Het is de eerste boom die ontwaakt uit de donkere winter. He, zo zou je het ook kunnen zeggen. De eerste boom die wakker wordt uit de winter, uit de slaap. En als het gaat om dat wakker worden, dan wil ik jullie even meenemen naar Jeremia. Want de amandelboom of de amandel is in het Hebreeuws betekent dat eigenlijk ontwaken of waken. Dat is Jeremia 1. Ik lees even die twee versen, Jeremia 1 vers 11 en 12, lees ik achter elkaar. Daar staat wij dus, dat zal als iets betekenen als verder. Verder geschiedde des Heren woord tot mij zeggende, wat ziet gij Jeremia? En ik zei, ik zie een amandelroede. En de Heren, Jahwe, zei tot mij, Gij hebt wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Nou, in het Nederlands, in de vertaling, missen wij de clue. Maar wat hier staat is, en daarom heb ik de interlineaire even bijgepakt. Het woord van Yahweh kwam tot Jeremia. En God, Yahweh zegt dan tot hem, wat zie je, Jeremia? En hij zegt, nou, ik zie een stok van een amandel. Dit Hebreeuwse woord amandel, hoe je dat uitspreekt, weet ik niet. Het zal zoiets zijn als shakat of zo, of wat dan ook. Maar dit woord amandel, dat wordt dus hier vertaald met amandel. En in het volgende vers zegt de Heer, nou, dat heb je goed gezien, Jeremia, want ik zal waakzaam zijn. Ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. En je ziet het, dat is precies hetzelfde woord. Dus wakker zijn, waakzaam zijn, is dus hetzelfde als de amandel hier. De amandel. En hier het waakzaam zijn, het wakker zijn. Als ik daarop klik, dan zie je ook dat dat woord een paar keer vertaald wordt met waakzaam zijn en ook een keer met amandel. Dus die boom, de amandelboom, is de eerste die, ja, die zeg maar ontwaakt na de winter, die tot bloei komt. Die boom die bloeit al voordat hij blad heeft. Ja, dus voordat de rest ook nog eens wakker wordt, is die bloem daar al. En de amandel wordt in verband gebracht met ontwaken, met waken. Hè, en het is dus natuurlijk een beeld van Christus, die als eerste onvergankelijk leven aandeed, die als eerste opgewekt is uit de doden. Ja, uit de donker, hè, of uit de slaap, uit de dood. En ook uit de, ja, zo zou je het ook kunnen zeggen, uit de winter. Hij is de eerste die uit deze donkere wereld opgewekt is als de eersteling. En is de eerste van een grote oogst. Nou, die bloesem van de amandelboom, die is wit. He, we hebben vorige keer even denken. Ja, we hebben het vast een keer over de hoge priester gehad met zijn witte kleed. Hij was in wit linnen gekleed op de grote verzoendag. Wit is ook natuurlijk een uitbeelding van reinheid. Maar dat is wel mooi. Het is ook een uitbeelding van de, tenminste, de zeven kleuren van de regenboog. Als je die met elkaar mengt, dan krijg je de kleur wit. De zeven kleuren, en zeven spreekt van volmaaktheid. Hè, van de veelkleurige wijsheid van God. En die komt samen in die ene, namelijk in Christus. Ja, en daarom heeft die hoge priester als beeld van de opgewekte Christus een wit kleed aan op die grote verzoendag. En de bloem van de amandel is dus ook wit. En dat spreekt van de eersteling. Van degene die als eerste is opgewekt uit de doden. En ook die lamp, die kandelaar, die kandelaar had zeven lampen. Hè, en dat gaf dus ook wit licht. Ja, de amandel. Ik heb een plaatje van de amandel. De vrucht van de amandel, zeg maar dan. De amandelnoten. En dat is ook wel een mooie. Want zo'n amandel heeft aan de ene kant heeft het een puntje. En aan de andere kant loopt hij helemaal rond. En ook dat spreekt van hem die de eersteling is. Hij is de eerste die opgewekt is uit de doden. Alles begint bij de punt, bij de één. En we hebben in verband met het koperen wasvat, wat een ronde vorm had. En de ringen aan het brandofferaltaar, heb ik gezegd dat die ronde vorm, ja, dat is een oneindige lijn en spreekt ook van onvergankelijkheid. Een amandel is gewoon een uitbeelding van die ene God, die in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de eersteling, deze hele schepping tot onvergankelijkheid gaat brengen. Nou, dat wordt al uitgebeeld in zo'n nootje, dus als u die nog eens eet, dan weet u wat u in uw handen hebt. Het evangelie in een notendop. Ja, er valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Maar. De amandel, de kandelaar, Dat had ik nog even aan die kinderen moeten vragen, want ook dat weten ze. Maar dat ben ik vergeten. Een ander woord voor die kandelaar is natuurlijk de menorah. En die kandelaar, ik denk dat het wel een van de bekendste attributen van de tabernakel is. Omdat het in het wapen van Israël staat, van de staat Israël. En deze grote kandelaar, deze grote menorah, die is te vinden voor de Knesset, heb ik begrepen. En dat is ook wel leuk, dat is een cadeautje van het Verenigd Koninkrijk. En die hebben ze cadeau gedaan in 1956, las ik op Wikipedia. En dat is op de 8e verjaardag van de staat Israël. De 8e verjaardag van de onafhankelijke staat Israël. Maar als we het hebben over nieuw leven en onvergankelijkheid. Ja, de 7, zei ik net al, is een uitbeelding van volmaaktheid. En de 8 is dus het begin van een nieuwe reeks, van een nieuwe schepping. Ik zou bijna zeggen, dat die lui die uit het Verenigd Koninkrijk die hem cadeau hebben gedaan, dat expres gedaan hebben op de 8e verjaardag. Dat is natuurlijk ook niet echt een jubileum, toch? De 8e in onze seculiere maatschappij. Dat zou je bij 10 jaar zou je wellicht een mooi cadeau hebben. Maar zij hebben het in het 8e jaar gedaan. Nou, dat vond ik wel mooi toen ik dat las. Maar daardoor is dat ding, die kandelaar, denk ik, dus nogal bekend. En het heeft dus natuurlijk alles vanuit de visie van het Zionisme te maken met van ja, toen is de staat Israël herboren of wedergeboren. Nou ja, hoe u daarover denkt, dat mag u zelf weten, maar ik denk dat het wat anders in elkaar zit. Er is inderdaad een staat Israël, zoals de profeten voorzegd hebben, dat die er ook zou zijn. Alleen om met de woorden van Ezekiel 37 te spreken, dat dal van die dorre doodsbeenderen, daar kwamen op een gegeven moment die beenderen bij elkaar. Dat zag Ezekiel als uitbeelding van de staat Israël, die weer bij elkaar zou komen. Maar, wordt er dan gezegd, daar was nog geen geest in. Dit is een dode staat Israël, er is nog geen leven in, er is nog geen geest in. Maar we weten ook uit de schrift dat God zijn vlees zal uitstorten. En wanneer ze de naam des Heren, de naam van Yahweh, aan zullen roepen. Wat ze nu uit principe niet doen overigens. Maar er zal een moment komen dat ze zijn naam aan zullen roepen. En dan zal God, Yahweh, zal zijn geest uitstorten over alle vlees. In eerste instantie alle vlees van het volk Israël. En dan zal er pas, pas echt de kandelaar gaan schijnen voor dat volk. Dan zal pas echt... Zal pas echt leven ontvangen. Dus dit is nog een beetje surrogaat. Maar past wel volledig in de plannen en in de profetieën. Terug naar Exodus 25. Daar was ik gebleven in... ik zit nog steeds in het eerste vers ongeveer, in vers 31. Nou, we moesten kandelaar maken van louter goud, van dichtwerk. Zijn schacht, zijn rieten, zijn rietjes, zijn schaaltjes, zijn knoppen en zijn bloemen. En 6 rieten zullen uit zijn zijde gaan. Er wordt ook vaak gezegd, het is een 7-armige kandelaar. Ook dat is niet waar. Het is een 6-armige kandelaar. Er worden 6 rieten, 6 buizen genoemd en 1 schacht. En ook die ene is ook weer een beeld van Christus. De ene schacht, de ene stam. De 6 is in de schrift een uitbeelding van de mens. Op de 6e dag werd de mens geschapen. Maar het is de ene, Christus namelijk, die de 6 tot volmaaktheid brengt. Die de 6 tot 7 brengt. Als het getal van de mensen 6 is, denk ook aan de mens de wetteloosheid. Die wordt gekenmerkt door 3 zessen, de 666. Maar als is ook... Is ook na aperijen, want uiteindelijk is de 6 is ook gewoon Christus, de mens Christus Jezus. Maar als de 6 een uitbeelding is van de mens, dan is het de ene, de stam, De schacht die de zes tot volmaaktheid brengt. En tot compleetheid. En dat, ja, ook dat is natuurlijk weer een uitbeelding van Christus. En we vinden 2 keer 3 rieten, 2 keer 3 stammen, 2 keer 3 buizen aan die kandelaar. Nou, de 3 spreekt van de belofte. Hè. Op de 3e dag stond hij op uit de doden. Als we de 3 vinden in de Bijbel, gaat het altijd over opstanding en over belofte. En op die kandelaar vinden we dus ook de 2 keer 3 terug. Een dubbele belofte. En het is Christus die als eersteling een dubbel deel ontvangt. Een dubbele belofte. En in hem, laat ik dat er dan gelijk bij zeggen, in hem ook de Ecclesia, want wij zijn zijn lichaam. Zoals je die kandelaar hebt met 6 rieten, zo zijn wij 1 kandelaar met Christus. Hè, of moet ik zeggen 1 plant. We hebben het over een amandelboom tenslotte. Zoals Romeinen dat zegt, wij zijn 1 plant met Christus. Wij zijn 1 kandelaar met Christus. Of wij zijn 1 lichaam met Christus. En waar Christus genoemd wordt, ja, daar zijn wij inbegrepen als Ecclesia, omdat wij zijn lichaam zijn. Wij zijn onlosmakelijk met hem verbonden. Ja, wat ik eigenlijk nu even wil doen, is ik ga die kandelaar proberen te tekenen. Dat wisten jullie natuurlijk niet, dat ik een begenadigd tekenaar ben. Nee, ik had vroeger, er was op de kleuterschool al, een vriendje. En die kon auto's tekenen. En ik zat ernaast. En ik zat het precies na te doen. En toch leek het er niet eens op. Dus, maar dit moet wel gaan lukken. Ik heb wel een paar keer heb ik hem even op papier gezet. En het is maar een gestileerde amandelboom, toch? Dus zo moeilijk kan het niet zijn. Dus die kandelaar. Eigenlijk wordt dit dus al. Ik had het net over de schacht. Maar eigenlijk is dat dus al de kandelaar. Hè? Want er staat dat 6 rieten uit zijn zijde zullen uitgaan. Dus er zouden 6 rieten uit de zijden van de kandelaar uitgaan. Dus eigenlijk is de stam, de schacht, is al de kandelaar. Nou, zoals ik al zei, dat is Christus en wij zijn zijn lichaam. Dus wij zijn die rieten. Ik weet al, die kandelaar heeft ook nogal een en ander met Israël te maken. Want het is heus niet voor niks dat Israël dat attribuut ook als hun wapen gebruikt. Maar ten diepste hebben we het hier over verborgenheden. Dus dan is die kandelaar toch als eerste een uitbeelding van de Ecclesia, van de gemeente. Ik zet deze even uit. Dan ga ik dat bord wat omhoog doen. We moeten wel ergonomisch werken natuurlijk. Overigens vind je dit nergens in de schrift. Maar ik denk dat dat moet bijna wel. Die kandelaar moet toch een soort basis hebben gehad om op te staan. Dat lees ik nergens. Dus het is ook nogal moeilijk om echt een uitgebreide specifieke afbeelding van die kandelaar te maken. Om hem echt na te maken. Nee. Sommigen maken hem met een wijd uitlopende schacht aan de onderkant. Hè, dat hij daarop staat. En anderen zetten er een voetstuk of een poot onder. Ja, dat vinden we in de schrift niet zo goed terug. Nou, wat we dus vinden is dat die kandelaar een schacht had. En 6 rieten, 3 aan beide zijden. Dat teken ik dan even zo. Kandelaar. Wat is nou een kandelaar, inderdaad. Zie je het wel? Het moet toch een goede tekening zijn, anders werd het niet herkend. Ja, en kaarsjes.
Nou, papa, je snoepje van mij
op. Fem, papa is aan het tekenen, dat kan hij helemaal niet, dus ik moet wel een beetje mijn aandacht erbij houden. Dus de 6 rieten zouden uit zijn zijde gaan. 3 rieten aan de ene zijde. Ja, dat is wel een beetje erg. 3 rieten uit zijn ene zijde en 3 uit de andere zijde. Ja, ik heb een beetje ruimte nodig, want ik moet er van alles intekenen natuurlijk. Kijk, in het ene riet zullen 3 schaaltjes zijn, gelijk aan mandelnoten. Dus in elk riet, in elke buis, teken ik even 3 bolletjes. Tot nu toe gaat het me prima af. Dus dat zijn er 3. In het ene riet zullen 3 schaaltjes zijn gelijk aan mandelnoten, een knop en een bloem. Nou, voor het gemak doen we even zo. Knop.
Heb je ook gemaakt toen ik hem
kwam bewaren. Fem kwam even langs toen ik hem al een keer had getekend. En toen heeft ze hem nagetekend. En een bloem. We zijn nog niet klaar. Een knop en een bloem en 3 schaaltjes. Dus in elk riet, hè, 3 schaaltjes gelijk aan mandelnoot en ander riet, knop en een bloem. Alzo zullen die 6 rieten zijn die uit de kandelaar gaan. Maar, dus hier staat er dus ook letterlijk dat de schacht eigenlijk de kandelaar is. Maar aan de kandelaar zelf, in vers 34, zullen 4 schaaltjes zijn gelijk aan mandelnoten met zijn knoppen en zijn bloemen en met zijn bloemen. En dan wordt het vervolgens in vers 35 toegelicht. Daar zal een knoop of een knop zijn onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande. Ook een knoop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande. En nog een knoop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande. Al zal het zijn met de 6 rieten die uit de kandelaar uitgaan. Dus hier komt een elke keer zeg maar tussen de rieten, tussen de buisjes, komt een daaronder komt zeg maar een knop. Staat hier. Maar er zouden er 4 zijn. Dus dan moet er hier ook eentje gezeten hebben. Dus dat zijn er 4. Nog een knop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande. Alzo zal het zijn met de 6 rieten die uit de kandelaar uitgaan. En er staat er ook nog bij dat... dat er... even kijken, ja. In vers 34 is dat, aan de kandelaar zelf zullen 4 schaaltjes zijn, gelijk aan mandelnoten, met zijn knoppen en met zijn bloemen. Dus bij elke knop...
Kruis.
Komen die ook weer. En nu is die af.
Ik wou luisteren.
Wil je even gaan zitten alsjeblieft. Nu is de kwestie van tellen. In elk riet, in elke tak, elke buis, vinden we 5 dingen, hè, om het zo even te zeggen. Dus dat, en we hebben 6 rieten, dus dat zijn er 30. En in de stam vinden we 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 keer 3 is 12. Dus totaal hebben we 42 dingen in die kandelaar. Nou, wat zojuist over de kandelaar die van gedreven werk, hè, van platgeslagen goud, van gedreven goud, van dicht goud is gemaakt. En dat heeft ook van alles met verdrukking te maken, met lijden. Nou, ook de 42 in de schrift spreekt daarvan. Israël had 42 kampplaatsen in de woestijn, bijvoorbeeld. Er zit een hele opsomming in nummer 33. Dus die hele tocht door de woestijn. Hè, ja, dat was natuurlijk ook een opgave voordat ze het beloofde land in mochten. Trokken zij door de woestijn. Ook dat is natuurlijk, heeft alles met lijden, met verduren te maken. In Openbaring 11 staat dat de stad Jeruzalem, dat is nog toekomst, 42 maanden vertreden zal worden door de heidenen. Daarna lezen dat Christus zal verschijnen op de Olijfberg en zal de dag aanbreken. Dus 42 maanden, grote verdrukking. Het is ook de periode dat het beest uit Openbaring 13 op zal treden. Openbaring 11 vers 2 lees je van die 42 maanden. Laat ik het er maar even bij pakken. Anders denken jullie wellicht dat ik het verzin. Maar niet helemaal natuurlijk. Dat is ongetwijfeld wel bekend. Ja, daar gaat het overigens ook over de beeldspraak van de tempel. Openbaring 11 vers 2, daar moest... In vers 1 wordt mij werd een rietstok gegeven, hè, om te meten dus. Sta op en meet de tempel van God en het altaar en degene die daarin aanbidden. Laat het voor of uit dat van buiten is. Van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is aan de heidenen, aan de natie gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Dus 42 maanden en één bladzijde omslaan naar Openbaring 13 vers 5. Daar wordt over het beest gezegd. Ik ga volledig voorbij aan het verband hoor, van al die dingen. Hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen. 42 maanden. Gaat over dezelfde periode. Wordt ook wel aangeduid met tijd, tijden en een halve tijd. Of met 1260 dagen. Maar het is die periode, die 42 maanden, dat er twee getuigen op zullen treden. Lezen we ook in Openbaring 11. Openbaring 11 vers 3. Ik zal mijn twee getuigen geven, mag geven. En zij zullen profiteren 1260 dagen. Nou, dat is dezelfde periode als die 42 maanden. Maar let dan op wat er staat in vers 4. Deze zijn de twee olijfbomen. Boom, hè, maar nu een olijfboom. En de twee kandelaren. Die voor de God der aarde staan. Nou, blijkbaar wordt een kandelaar dus ook in verband gebracht met getuigenis. Hè, die twee getuigen. Mozes en Elia, denk ik zelf. Maar die twee getuigen, die worden dus twee olijfbomen genoemd. Naar aanleiding van de profetie uit Zacharia 4. Maar worden ook de twee kandelaren genoemd. Een kandelaar die geeft namelijk licht. Hè, en brengt aan het licht. En dat is ook een beeld van getuigenis. In onze huidige tijd zijn die twee getuigen natuurlijk niet, nog niet. Maar nu spreekt God zijn woord door de Zoon. Hebreeën 1 vers 1. God spreekt door de Zoon. En dat doet hij natuurlijk door, ja, ook door de gemeente, door de Ecclesia. Daar is die kandelaar ook een beeld van, natuurlijk ook een beeld van de gemeente, waarin God zijn getuigenis geeft. Kent de kinderliedjes wel, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Dus niet omdat wij beter zijn dan de rest, of dat wij beter zijn dan de wereld. Nee, wij kennen Gods woord en wij spreken dat in een donkere wereld. En dat woord is het licht, hè, het licht des levens. Nou, daar spreekt het licht van die kandelaar. En ook van getuigenis dus. In Matteüs 1, ook een hele mooie, daar vinden we het geslachtsregister tot Christus. Er staat bij dat er 3 keer 14 geslachten zijn. Dus er waren 3 keer 14 geslachten, dus 42 geslachten nodig om uiteindelijk hem voor te brengen die het licht der wereld is. De Christus. Nou, dat was wat over die 42. We kunnen nog veel meer tellen, want je kan nog wel even doorgaan. Als we de noten tellen, zijn het er 1, 2, 3. En dat keer 6, dat is 18. Hè? 3 noten op één stammetje of op één riet. Het zijn er 18, 19, 20, 21, 22 met die 4 van de stam erbij. 22 noten. Zegt iemand de 22 iets? Nou, de eerste associatie die ik erbij heb is het Hebreeuws alfabet. Dat heeft namelijk 22 letters heeft het Hebreeuws alfabet. En Hebreeuws is de taal waarin God zich bekend maakt. Dus het spreekt ook weer van het woord van God, die 22. 2 keer 11 zou ik nog iets over kunnen zeggen, maar ik wil er geen wiskunde van maken of bingo. Hè? Als we die kruisjes gaan tellen, de knoppen en de bloemen moeten we nog tellen. Dit zijn de vruchten, hè, die noten. Maar dat zijn er dus 6 op elk stammetje of elke riet 1. Plus 4 is 10. 10 knoppen. 10 bloemen. En de 10, ja, dat is natuurlijk een uitbeelding van het spreken van God. 10 keer lezen we in Genesis 1 en God zeide. Dus dat is ook woord, ook een uitbeelding van het woord. En we hebben natuurlijk de 10 geboden, de 10 woorden van God. En ook dat brengt ons weer bij de ark, waar het verzoendeksel op lag. Hè? Want in die ark van het verbond, die ook al de ark van de getuigenis of het getuigenis wordt genoemd, daarin lag het getuigenis, namelijk de woorden van God. Die 10 woorden. Ook dat is wel een mooie. Als we de attribuutjes in de stam tellen, in de stam, komen we op 4 keer 3 is 12. Precies, Jens. 4 keer 3 is 12. En 12. Wat weet je iets in de tabernakel, Jens, met 12? Wat lag er op de tafel? 2 keer 6 is 12 toonbroden, inderdaad. Dus we zijn terug bij de toonbroden. 12 spreekt, en toen hebben we gezegd, dat spreekt van heerschappij. He, want die tafel met de toonbroden was een uitbeelding van het koninkrijk, he, met die kronen erop, 2 kronen. Het verborgen en het geopenbare koninkrijk. Maar daar spreekt de tafel met de toonbroden van. Dus die tafel spreekt van koningschap, van heerschappij. En daar spreekt natuurlijk ook de 12 van. Want we hebben 12 uren in een dag. Dus de 12 heerst over de dag. Maar de 12 heerst ook over ons jaar. De 12 maanden. En ook over de sterrenhemel. Waarin we 12 tekens van de dierenriem vinden. Dus heerst er over de dag, over de nacht, over het jaar. Enzovoorts. Ik had al gezegd, hè, die 6 armen, die bestaan uit 2 keer 3, oftewel de dubbele belofte. En de eerstgeborene in de schrift, die ontvangt altijd het dubbele deel. En dat is natuurlijk Christus. Dus hij vangt een dubbele belofte en dat is 2 keer 3. Elke arm wordt gekenmerkt door de 1, 2, 3, 4, 5. En de 5 is fem?
Genade,
inderdaad. Elke arm wordt gekenmerkt door de 5. En natuurlijk wil je dat ook zeggen, want jij weet het ook. En de 5 is genade. Dus elke arm wordt gekenmerkt door genade. En ik zei al, eigenlijk zijn wij die armen, hè? Wij zijn 1 lichaam met Christus, wij zijn 1 plant met hem, geworden in de gelijkmaking zijns doods en zijn opstanding, zegt Romeinen 6. Of wat dacht u van ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de landman, alle rank in mij die geen vrucht draagt neemt er weg en al wie vrucht draagt die reinigt hij. He? Dus dan zegt de Heer ook van ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Ook daar gaat het weer over vrucht dragen. Dus wij delen in de voeding die de stam ons geeft. He? Zoals de takken van een boom die vrucht voortbrengen, hun voedsel krijgen van de stam, van die ene, van Christus. Nou, om het nou helemaal af te maken, dan gaan we echt koffie drinken. Je zou toch zeggen dat als 42 spreekt van verdrukking, dat moet er meer zijn. Dat is er ook, want er zijn 7 kaarsen of lampjes. 42 plus 7 is 49. Precies. En 49 is 7 keer 7 en dat is 7 kwadraat. En de 7, ja, die spreekt van volheid. En de 7 in het kwadraat is de completering van de volheid, om het zo te zeggen. Ja, en dat spreekt natuurlijk van Gods belofte die in hem, in Christus vervuld worden. Hij die de 7 is, hè, de 7 kleuren, de 7 tonen. Alles wat met 7 te maken heeft, spreekt van hem, want het wijst ons op volmaaktheid, op compleetheid. En in hem, 2 Korinthe 1 vers 20 is het ongeveer, in hem zijn alle beloften van God ja en amen. He, ja, 7 keer 7, ja en amen, inderdaad. Maar laat ik voorlopig ook maar even amen zeggen, want dan gaan we naar de koffie. Ja.